wie komen er voor de grote witte troon? Daar gaan we eerst iets over lezen in Openbaring 20. Openbaring 20. Openbaring 20, vers 11. En ik zag een grote witte troon en hem die daarop zat. Voor zijn aangezicht vluchtten de aarde en de hemel weg, zodat er geen plaats meer voor hen te vinden was. En ik zag de doden, klein en groot, voor God staan. Dat zijn niet kinderen en volwassenen, maar dat zijn de groten van de aarde en de gewone mensen. En de boeken werden geopend en nog een ander boek werd geopend, namelijk het boek des levens. En de doden werden geoordeeld overeenkomstig wat in de boeken geschreven stond, naar hun werken. De zee gaf de doden die in haar waren. Ook de dood en het rijk van de dood gaven de doden die in hen waren. En ze werden geoordeeld ieder overeenkomstig zijn werken. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dit is de tweede dood. En als iemand niet bleek ingeschreven te zijn in het boek des levens, werd hij in de poel van vuur geworpen. Dat is de laatste rechtszitting. We gaan nog een paar rechtszittingen bij langs. Uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vers 10. 2 Korintiërs hoofdstuk 5 vers 10. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, omdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, het zij goed, het zij kwaad. En dan nog een rechtszitting in Matteüs 25, dus terugbladeren, Matteüs 25... Matteüs 25, vers 31. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden en hij zal ze van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Dan zal de koning zeggen tot hen of tegen hen die aan zijn rechterhand zijn: kom, gezegenden van mijn vader, beërft het koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld. Want ik had honger en u hebt mij te eten gegeven. Ik had dorst en u hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij gastvrij onthaald. Ik was naakt en u hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en u bent bij mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en te eten gegeven, of dorstig en te drinken gegeven? Wanneer hebben wij u als vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben u gekleed? Wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij u gekomen? En de koning zal hun antwoorden: voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor één van deze geringste broeders van mij gedaan hebt, hebt u dat voor mij gedaan. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: ga weg van mij, vervloekten, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en voor zijn engelen bestemd is. Want ik ben hongerig geweest en u hebt mij niet te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en u hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en u hebt mij niet gastvrij onthaald. Naakt en u hebt mij niet gekleed. Ziek en in de gevangenis en u hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig of als een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden: Voorwaar, ik zeg u, voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor mij gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Dat zijn de drie rechtszittingen die u vindt in het Nieuwe Testament. En nu wil ik u nog graag één voorhouden. De laatste in mijn voorlezen. En dat komt uit het Oude Testament, uit Zacharia 3. De profeet Zacharia en dan hoofdstuk 3. Vers 1, Zacharia 3, vers 1. Daarna liet de Heere aan Zacharia... liet de Heere aan mij de hoge priester Jozua zien, die voor het aangezicht van de engel van de Heere stond, terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Een soort openbare aanklager dus. De Heere zei echter tegen de Satan: De Heere zal u bestraffen, Satan. De Heere die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is deze Jozua niet een stuk brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de engel stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden: Trek hem de vuile kleren uit. Daarop zei hij tegen hem: Zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en zal u feestkleren aantrekken. Vervolgens zei ik: Laat hen een reine tulband, een soort hoofdbedekking dus, op zijn hoofd zetten. Daarop zetten zij de reine tulband op zijn hoofd en trokken hem feestkleren aan, terwijl de engel van de Heere erbij stond. Toen verzekerde de engel van de Heere Jozua: Zo zegt de Heere van de legermachten, als u in mijn wegen gaat en als u uw taak ten behoeve van mij vervult, dan zult u ook mijn huis besturen en ook mijn voorhoven bewaken. Ik zal u omgang geven met hen die hier staan. Luister toch, hoge priester Jozua, en uw vrienden die voor u zitten. Ze zijn immers een wonderteken. Want zie, ik ga mijn knecht de spruit doen komen. Tot zover. Tot gisteravond was ik voornemens om over de drie rechtszittingen met u te spreken van Openbaring 20, de grote witte troon, 2 Korintiërs hoofdstuk 5, het openbaar worden voor de rechterstoel van Christus en Matteüs 25, het scheiden van de schapen en de bokken. Soms gebeurt er iets, soms word je gedwongen een andere kant op te kijken. En daarom heb ik die vierde rechtszitting uit Zacharia 3 erbij gelezen. Die vierde rechtszitting was namelijk vanmorgen. En wat vanmorgen gebeurd is, dat is misschien nog heel fris en vers in je geheugen. Ik probeer het. Als je denkt dat je iets mag doen voor de Heere in Dinxperlo of gisteravond in Vroomshoop, maar het ging me nu om Dinxperlo, dan kun je soms het gevoel hebben: nou, dat onderwerp dat heb ik, daar heb ik vaker iets over gezegd, ik ken die drie rechtszittingen en ik weet ongeveer wat de betekenis is, dat wil ik ook gaan uitleggen vanavond. Voor de grote witte troon staan ongelovigen, voor de rechterstoel van Christus, daar staan gelovigen. En de troon in Matteüs 25, van die schapen en de bokken. Dan gaat het niet eens om mensen, om individuen, maar dan gaat het om volkeren. Nederland, België, Frankrijk, Duitsland enzovoort. Er is een groot verschil tussen de drie rechtszittingen. Ongelovigen, grote witte troon. Gelovigen, rechterstoel van Christus. Schapenbokken, dan gaat het over Nederland en over Amerika en over Australië. Straks meer. Je kunt soms het gevoel hebben, nou dat heb ik wel, dat heb ik paraat, dat zit ergens opgeslagen. En als je op een knopje print gaat drukken, dan zou je er zelfs een uitdraadje van kunnen maken. En dan gebeurt het. Hoe is het met jezelf, Dato? Hoe gaat het nu? Hoe denk je? Waar sta je zelf? Dan kom je uit bij zo'n geschiedenis uit het boek Zacharia, waar Jozua de hoge priester, dat is niet Jozua die ooit het volk in het beloofde land bracht, dat is een andere, dat was veel, veel eerder in de tijd. Maar er is de hoge priester die er in de tijd van Ezra en Nehemia was, de tijd die de man dus die daar het voortouw nam als het ging om de herbouw van de tempel, van alles mocht hij doen, moest hij ook doen. Hij komt vaker voor in het boek Zacharia, hoofdstuk 6 bijvoorbeeld, hele concrete duiding. Maar het gaat me nu om hoofdstuk 3 van het boek Zacharia. Daar staat Jozua dan ineens in het visioen dat de profeet krijgt. Hij ziet Jozua voor de rechtbank staan. Een rechtszitting voor de troon. En wie zit op die troon? Ja, dat is de engel des Heren. Moet je even slikken, daar moet je even aan wennen. Wie zou dat zijn? Nou, ik ga het heel, heel kort door de bocht duiden met... Dat is de Heer Jezus in het Oude Testament. Oh, dus hij zit niet alleen op de rode witte troon straks. Hij is niet alleen op de rechterstoel van Christus, dat is sowieso van hem. En hij is niet de mensenzoon, Matteüs 25, die de schapen van de bokken gaat scheiden... Maar hij is ook de engel van de Heere. En Zacharias, de profeet die in die tijd heeft geprofeteerd om ze te bemoedigen, die ziet hem staan en er is een aanklager naast hem die alleen maar zegt, moet hij dat doen daar in Jeruzalem, moet hij het voortouw nemen, moet eens kijken hoe hij eruit ziet, vuile kleren. En het was geen verzonnen verhaaltje. Het was waar. Hij had vuile kleren aan. En die aanklager die daar stond, dat wordt in Zacharia 3 expliciet de Satan genoemd. Dus daar hoef je niet over te zoeken van wat zou dat dan misschien gaan betekenen. Wie is dat dan? Bovendien staat in het Nieuwe Testament, in het laatste Bijbelboek, in het boek Openbaring, dat de aanklager der broederen, dat is de Satan, dezelfde, dag en nacht aanklaagt. Hij houdt er niet meer op. Hij gaat gewoon door. Hij heeft geen vijfdaagse werkweek. Geen 40-urige werkjob. Dag en nacht. En wat zegt hij dan? Zootje ongeregeld daar in Dinxperlo. Ja, op donderdagavond, 10 april. Misschien is het wel 11 vandaag. Ik weet niet meer. Zeg maar 10. Dan gaat het wel. Dan zingen ze nog even mooie liederen. En dan, dan hebben ze een vroom gezicht. Ze hebben ook hun haartjes allemaal gekamd. Maar op 11 april, 's morgens. Nou, dat pakte me vanmorgen. Wie is in staat om voor de Heere te werken? Wie is in staat om dingen te zeggen die van hemzelf zijn? Wie zal nooit een keer de overtuiging krijgen, heer, eigenlijk moet ik mijn mond houden. Misschien moet ik stil zijn. Zijn er dingen in mijn leven, zijn er dingen in onze levens die verhinderen om iets te zeggen? Zijn we misschien wel monddood? Niet alleen murm geslagen door van alles en nog wat, maar ook monddood geraakt door onze eigen prut. Boter op je hoofd heet dat vandaag misschien wel. Dat zijn de dingen die gebeuren. En dat kan je soms bespringen. Dat heeft mij behoorlijk besprongen. En ik zag mezelf staan voor de engel des Heren, voor de troon. En ik dacht, nu moet je vanavond iets zeggen over de troon en over de rechtszittingen en over de rechter en jezelf dan. En is er dan een aanklacht tegen jou in te brengen? Nou, genoeg. Dat kan ik u verzekeren. Zat. Als het geen concrete zonden zijn, dan is het wel hoogmoed. Dat is ook een concrete zonde, hoor. Of, nou ja, onafhankelijkheid. Dat is een beetje moeilijker te duiden en moeilijker te traceren. Maar elke daad in onafhankelijkheid gedaan is al zonde. Wie zou brandschoon zijn als het gaat om iets te zeggen over de Heer Jezus en over wie Hij is? Niemand. Ik niet. Ik zag mezelf voor de rechtbank staan en ik hoorde die openbare aanklager. Die zei, nou, gisteravond ging het echt goed in Vroomshoop, maar daarna was je knap en geweest. En vond je het maar wat fijn dat ze het fijn gevonden hebben. Je voelde je behoorlijk gevleid. Het was ook een mooie avond, daar gaat het niet om. Het was bijzonder zelfs, uniek. Maar voor het moment dat je dat denkt, ga ik met Luther zeggen, toen Melanchthon hem een complimentje maakte over zijn toespraak, je bent de tweede die het zei, zei Luther toen, de duivel zei het net ook al. Zo oud is dit. En dat is waar. Die duivel die klaagt aan en die maakt je zo murm dat je misschien denkt van nou laat een ander daar maar gaan staan. Laat een ander dit maar gaan zeggen. Maar laat mij er buiten. Maar dan gebeurt dat geweldige wat in Zacharia 3 is. En dat is naar mijn gevoel de rechtszitting van vanmorgen. Dat er iemand zegt, ja het is waar. Maar hij is een brandhout uit het vuur gerukt. De Heer Jezus zelf heeft mij uit de prut getrokken, uit het vuur. Ik had ook inderdaad dat vuur verdiend. En ik zou in het oordeel zijn omgekomen, maar hij heeft mij eruit getrokken. Zoals die brandende braamstruik inderdaad in brand stond. En Mozes heeft zich niet verbaasd over het feit dat er een braamstruik in brand stond, maar dat een braamstruik in brand niet verteerde. Dat was het wonder. Een brandhout uit het vuur gerukt. En dan is er één die zegt, doet uit hem die vuile kleren en doet hem een statiegewaad aan. En dat gebeurde, zet ze een reine tulband, een reine hoofdbedekking op zijn hoofd. En nu mag je aan de slag. En ik, zegt de engel des Heren, ik ben de spruit, die komt. Ik zal het regelen. Weet je, dat het zo geweldig is dat je aan het begin van deze avond mag zeggen, praat het over rechtszittingen, maar ik ben uit het vuur gerukt. Ik kom nooit om. Niet omdat ik het zo goed doe, maar omdat de Heer Jezus daar is. Omdat daar iemand is die mijn rechter, ja, maar ook mijn redder is, die mij uit het vuur trekt en mij wil gebruiken, mij wil inzetten voor zijn zaken, voor zijn diensten, voor zijn huis. Daar gaat het over in Zacharia 3, over zijn huis. Ik zou eigenlijk maar willen zeggen, dank de Heer daar nu eens voor. Ga nu eens zeggen, Heer Jezus, dank u wel, dat u zo bent. Want als het aan onszelf ligt, dan kunnen we niks. Dan zijn we van nul in geen alleen waarde. Maar omdat u ons uit het vuur getrokken hebt, omdat u ons uit die brandende haard van Gods oordeel hebt weggetrokken, weggehaald, genade, uit genade ben je behouden. Niet uit jezelf, het is zijn geschenk. Hij heeft het gedaan, niet jij hebt het verdiend, hij heeft het gedaan. En omdat dat zo is, krijg je een nieuw tenue, een nieuw pak aan. En met dat nieuwe tenue mag je de Heere dienen. Ik wil de Heer Jezus daarvoor bedanken. Heer Jezus, dank u wel dat u dit laat zien. Vanmorgen aan mij. En misschien vanavond aan ons allen. Dat als u er niet zou zijn, dan zouden we niet in staat zijn om iets te doen. En als we nu praten over een rechterstoel waar doden staan, waar gelovigen voor verschijnen en waar volkeren uit elkaar worden gehaald, dan willen we belijden dat we geen draad beter zijn. Dat we alleen maar schuld en verkeerde dingen hebben te belijden. En we komen er nooit aan toe om al onze zonden ooit echt te belijden. Maar Heer Jezus, u wilde in mijn plaats in het vuur gaan om mij uit het vuur te rukken, om mij te redden voor altijd. Heer Jezus, dank u wel voor wat u deed. dat is mijn achtergrond vanavond. Dat heb ik even de vierde rechtszitting genoemd. Maar dat is eigenlijk de eerste. Want dat is wat vandaag gebeurt. Vandaag. Ik weet niet of je dat vandaag zo beleefd hebt. Maar misschien beleef je het morgen wel. Hij heeft het gedaan. Er komt een tweede punt bij. En dat is iets van de laatste tijd. Dat steeds weer groepen ontstaan, gemeenten ontstaan, die zeggen dat je iets moet doen om in de hemel te komen, om de zegen van de Heer echt te verdienen. En er zijn ook in evangelische kring hele horden die dit gaan beleiden en die iedere keer opnieuw beginnen met iets te moeten. Dat is ons niet vreemd hoor, want dat is heel dichtbij. En bij de een is het een lijstje over huisraad, en bij een tweede is dat een lijstje over kleding. En bij een derde is het een lijstje over de vertaling van je Bijbel. En bij een vierde is dat een lijstje over de liedboeken die je wel of niet zingt. En bij een vijfde heeft het te maken met visie. Altijd weer. Ik weet niet of u een beetje op de hoogte bent van wat in de hele zware Calvinistische kringen gebruikelijk is. Ik bedoel het niet katterig, niet om af te geven. Ik heb niks af te geven. Ik hoop dat u me begrijpt. Maar dan moet je er wel wat voor doen. Jawel, oké. Okay. De Heer heeft het gedaan, maar je moet zelf ook wat doen. En dat doen, het willen doen of het moeten doen van daden, van heiliging, van toewijding, van activiteit. Dat is eigenlijk de plus op je lijst. Dat is dan een soort surplus aan wat er is. Dat komt er bovenop en ja, dan word je helemaal gezegend. Zal ik het wat anders zeggen? Wat dichter bij jullie misschien. Er is een leer onder wat men noemt de evangelische broederbewegingen. Misschien voel je nu een beetje verwantschap. Die zegt dat er niet de hele gemeente wordt opgenomen, maar alleen die daar klaar voor zijn. Daar zit het addertje. Je voelt hem al aankomen. Dat betekent dus dat niet de gemeente wordt opgenomen, maar een bepaald deel. Dat noemen we in bepaalde termen de partiële opname. Een deel van de gemeente wordt opgenomen. Dat andere deel, ja, die krijgen ook wel een zegen, maar niet zoals die anderen. Nou, iedereen streeft ernaar in dit soort kringen om tot die grote groep van gezegenden te behoren. En dus, dan gaat hij los. Heb je nooit gemerkt dat er in dit soort groepen altijd een beetje meewarig gekeken wordt naar anderen? Soms wordt gezegd, nou, ze hebben het licht niet. Soms wordt gezegd, ze kennen de schrift niet. Soms ook, ja, nou, ze begrijpen het niet. Ze zijn het niet. Het is allemaal precies hetzelfde. Het is allemaal een deel van de gemeente. Uniek. En dat andere deel. Nee, maar wij hebben dat verdiend. Wij krijgen dat erbij. Want wij zijn de Heere trouw gebleven. En we zijn nooit afgeweken. En we gaan dus door in deze route. Ik zeg dit met opzet. Een beetje scherp misschien. En misschien ook wel een beetje pijnlijk hier en daar. Maar ik wil zo helder maken. Dat als u behouden wordt, het niet uit u is. Het is nooit uit u. Dat beleed u al. Uit genade ben ik behouden. Niet uit mijzelf. En mijn rechtvaardige daden. Hoort u het? Mijn rechtvaardige daden zijn voor God nog als een wegwerpelijk kleed. Oh. Wat blijft er dan over? Eén ding. Je bent een brandhout uit het vuur gerukt. En hij zegt, doe uit en die vuile kleren. Het is zijn werk. Als u behouden bent, en dat hoop ik van harte, en dat kunt u echt zeker weten vandaag, dan kunt u echt wel zeggen, ik ben een kind van God. Ik weet mijn schuld is weg. Ik weet mijn zonden zijn vergeven. Maar het is door het geloof in hem. En hij zorgt ervoor dat u zonder vlek of rimpel of iets dergelijks hebben voor hem komt. Niet uw trouw, niet uw inzet, uw motivatie, uw ijver, maar het is zijn werk. En dat wil ik graag zo helder mogelijk hebben. Want u komt niet in de hemel of u komt niet daar in het huis van de Vader omdat u toch iets meer deed dan anderen. Nee. Is wel verschil, maar daarover later. Maar niet als het om uw positie gaat. Nooit. Wat zou het fijn zijn als wij vanavond tegen elkaar durven zeggen: uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf. Ik heb het 20 keer geroepen dat mijn lievelingslied in Johannes de Heer staat. Daar kan ik ook niks aan doen. Ik had het ook wel in andere bundels willen hebben, maar dat is: ik weet niet waarom Gods genade aan mij ook werd betoond. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe Gods geest de mens dato heeft overtuigd. Ik weet het niet. Maar ik weet in wie ik geloofd heb. Dat is het. Ik weet dat het in hem verankerd is en door hem gekomen is. En omdat het met hem schitterend zal zijn. En omdat hij daar zal zeggen: doe uit hem die vuile kleren. Dat zegt hij vanmorgen. Dat zegt hij morgenochtend. Dat zegt hij misschien overmorgen weer. Iedere keer opnieuw. Een brandhout uit het vuur gerukt. Als ik je er niet uitgehaald had, dan was je hopeloos omgekomen. Was je echt verbrand geraakt. Maar door dat geweldige werk van mij ben je gered. Een kind van God. Hebben we dit? Ik hoop het. Ik hoop dat u nu zegt: Heer Jezus, dank u wel. Het is niet aan ons. U kunt er niets aan toevoegen. Even later nog iets. Ik ga erop terugkomen. Maar als het om uw positie gaat, om wie u bent in hem, of wie u zult zijn daar in het huis van de Vader, wie u zult zijn voor de Vader, is het niet uw trouw, niet uw inzet, uw ijver, is het zijn werk. 100% zijn werk. Nu gaan we naar die tekst uit de Tweede Korinthebrief. Dat heb ik met je gelezen, samen. Ik sla het op en ik lees het nog een keer, want het is maar een heel kort stukje. Tweede Korinthe 5, vers 10 was dat. Want wij moeten allen. Laat ik dat nu vers 9 erbij lezen. Daarom stellen wij er ook een eer in. Tweede Korinthe 5. Vers 9, een eer in, hetzij inwonend bij hem, hetzij uitwonend, nog hier op aarde, om hem wel behagelijk te zijn. Want we moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Dus er is wel verschil. Wat dan? Ja, wat niet goed in je leven was, wat niet goed in je getuigenis was, dat deugt niet, dat moet dus weg. En je krijgt loon voor wat er wel goed is geweest. Dus er is wel te degen verschil. U hebt gelijk. Paulus zegt in 2 Timotheus 4... als hij het heeft over zichzelf en over wat er nog komt en hoe het verder gaat, dat ja, hij misschien wel spoedig gaat sterven, dan zegt hij: voorts is voor mij weggelegd een krans der rechtvaardigheid, of een kroon van de gerechtigheid, dezelfde vertaling, die de rechtvaardige rechter mij in die dag gaat geven. Paulus zegt dus dat wat ik deed voor de Heer Jezus, en daar gaat het over zijn enorme inzet, maar ook wat hij leed door mensen die hem belaagden, die hem nou ja, van alles hebben aangedaan, dat er voor hem een kroon van de gerechtigheid, een krans der rechtvaardigheid, klaar ligt. Dus dan krijg je toch iets voor wat je gedaan hebt. Ja, dat klopt. Ik zou bijna een langdurig stukje uitleg willen geven over Zacharia 6... waar op een bepaald moment mannen in Jeruzalem zitten, die willen de tempel bouwen, ze durven niet meer. Ze zijn bang voor de publieke opinie, er is een soort rechtszaak aangespannen, ze krijgen een proces aan hun broek. En ze stoppen. niemand doet nog iets. En dan komt Zacharie op bezoek. Die zegt, weet je wat jullie moeten doen? Jullie moeten een collecte houden. En die collecte die leverde goud en zilver op. Zegt Zacharia 6. En van dat zilver en van dat goud wordt door een van die vaklui, die vind je echt onder de Joodse gelederen, een van die mensen die maakt een kroon daarvan. En die kroon die wordt op het hoofd gezet van diezelfde Jozua waar ik het net over had. Die hoge priester. Maar voordat Jozua enig idee kan hebben van het zou wel eens een stukje eer voor mij zijn, wordt hij daar weer afgenomen en wordt hij uiteindelijk in een vitrinekast gezet. Zegt de Bijbel, ik bedenk het niet. Die kroon is voor hem, de Heer Jezus. En dan staat hij straks klaar in de kast met de bijzondere attributen. En daar in die kast staat bij dat dit het gevolg is van de insteek, van de inzet ook van die mannen. Van die mannen toen daar. We hebben een lied in de bundel van Johannes de Heer. Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en dat zal blijven bestaan. Niet wat gedaan werd, want dat is alleen maar verleden tijd, maar wat gedaan wordt, vind ik. Maar dat is mijn vertaling. We bedoelen, er wordt een gedenkboek geschreven voor Gods aangezicht. Ik citeer iets uit Maleachi 4. Laatste profeet van het Oude Testament. Het laatste Bijbelboek. En er zijn ook mensen die zeggen, zou de Heer het wel zien? Zou die het wel opmerken? Hij houdt het bij. Er wordt een gedenkboek geschreven voor zijn aangezicht. Dat doet hij. De kroon die Jozua even op zijn hoofd gehad heeft in Zacharia 6 wordt in een soort kast gezet. Er wordt een naambordje bijgezet. Die mannen hebben dit gedaan. Paulus zegt, voorts is van mij weggelegd. Ligt klaar. 1 Korinthe 3. En ieder ziet toe hoe hij op dat fundament bouwt. Je kunt erop bouwen met goud en zilver en kostbare stenen. Maar je kunt er ook op bouwen met hout, hooi en stro. Het vuur maakt het openbaar. En als hout, hooi en stro in het vuur komt, blijft niet zoveel over. Heel voorzichtig. Maar als het goud en zilver en kostbare stenen zijn, dat blijft. En dat is nu precies de insteek. Maar wat dan? U zei zo pas dat je behouden bent alleen maar door het werk van de Heer Jezus. Je kunt er eigenlijk niets, maar er ook helemaal niets aan toevoegen. Nee, dat kan ook niet. Je kunt aan je positie niets toevoegen. Maar wat wel kan, is hier leven voor de Heer Jezus. Hier spreken voor de Heer Jezus. Hier zingen voor de Heer Jezus. Hier besturen voor de Heer Jezus. Hier musiceren voor de Heer Jezus. Zal ik nog eens denken? Hier cake bakken voor de Heer Jezus. Wat je ook doet, hij ziet het. Voegt dat iets toe aan mijn positie? Nee. Maar het wordt wel opgeschreven. Dat wil niet zeggen dat de Heer het niet zag. De Heer merkte het toch. Er wordt een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. En er is een soort beoordeling. Kijk eens wat hout, hooi en stro is. En je komt een beetje dichter bij hem. En hij is laaiend vuur. Onze God is laaiend vuur. Hij is zo. Maar als je een beetje dichterbij komt, ja, dan blijft er van hout, hooi en stro niets over. Die andere materialen die kunnen echt door het vuur heen gelouterd eruit komen. Jij en ik worden openbaar voor de rechterstoel van Christus. Ik zal het anders zeggen, als we vanavond, nou ja, het is nu 8-9 minuten voor 9. Laten we zeggen, om 9 uur vertrekken we hier. Hij zegt kom en we worden opgenomen in een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds, in een twinkling of an eye, dat is een Engelse vertaling. In een ondeelbaar ogenblik gaan we hier vandaan en worden opgenomen en we gaan naar de Heer Jezus. Komt u daar aan? Nou, u gaat natuurlijk denken, een beetje vlucht naar Thailand is geloof ik 11 uur, heb ik net vanavond gehoord. Fijn, vul maar wat in. Is dat het dan ongeveer? 11 uur, 9 uur, 12 uur? Of naar Australië nog langer? Bijna 24 uur? Nee. Dat gaat met een snelheid die boven alles verheven is. En u komt aan bij hem. En wat gebeurt er dan? Ik wil het niet al te plastisch zeggen. Zo, alsof ik gewoon de 2 plus 2 plus 3, alsof ik het allemaal in kaart gebracht heb. Maar er is dan een moment dat u daar aankomt en dat u daar voor de rechterstoel van Christus openbaar wordt. Jij en ik staan daar. En al die verkeerde dingen die ooit geweest zijn, die nooit boven tafel kwamen, zeg maar, word je dan teruggestuurd? Is dat de plek waar je toch tenslotte een kaartje krijgt voor het huis van de Vader? En als je pech hebt, dan moet je weer terug. Of moet je achteraan de rij weer aansluiten of zo, opnieuw beginnen? Nee. En toch? Weet u, ik heb wel eens vaker geprobeerd duidelijk te maken dat er bepaalde dingen in mijn leven zijn geweest waarvan ik nu zeg, ik wou dat ik voor de rechterstoel van Christus stond. Ik heb ook wel eens tegen iemand gezegd, we laten dit zo, tot de rechterstoel van Christus. Ik kan het niet rechtzetten, ik kan het niet rechtbreien, ik kan het ook niet door je keel duwen, ik kan het niet in je hart planten, maar ik kan wel zeggen dat er één is die het echt beoordeelt, die alle details en alle finesses kent. Wie is dat? Dat is mijn Heer. En dan wordt duidelijk wat ik bedoeld heb. Dan wordt duidelijk wat mijn intenties waren. Misschien heb ik het fout. Dan zeg ik nog hier, dan is het ook goed. Dat nou weg moet. Maar er zijn ook een aantal dingen waarvan ik denk dat ze goed waren. En dan zal hij mij daar beloning voor geven. U krijgt daar een kroon. Zal ik het anders zeggen? Met wat ik zo pas zei over Zacharia 3, over Jozua met die kroon. De 6, Zacharia 3, een brandhout uit het vuurgerukt, doet hem een statiegewaad aan, zet een reine tulband op zijn hoofd. Dan kom je helemaal in een andere gedaante te staan. En dan krijg jij de beloning voor wie je geweest bent voor hem. Krijg je dan een extra mooie zetel in het huis van de Vader? Nee, ik denk dat we allemaal een mooie stoel hebben. Een troonzetel. Maar ik krijg wel een kroon. Of een krans. In ieder geval beloning voor wie ik geweest ben voor hem. Het doet er wel toe wat je doet. Niet om je positie te versterken of te verfraaien. Maar wel om loon te krijgen. En wat je... Dat weet je al lang, want iedereen voelt hem aankomen. Zodra je hem ziet en hij wat dichterbij komt, dan denk je, nou, wat zou ik hem nu nog kunnen geven? Hij heeft alles gedaan. Hij heeft het vanaf het prilste begin alleen gedaan. Ik heb er niks aan gedaan. Wat ik heb, dat is die beloning, die geef ik hem. Dus ze wierpen hun kronen, u leest het, hè, in Openbaring 4, ze wierpen hun kronen voor hem neer. Wat zal er nu gebeuren als u geen kroon zou krijgen? Dan kun je toch in de hemel zijn. De Bijbel veronderstelt dat je behouden kunt worden als door vuur heen. Alles verbrandt. Dan heb je niks. Er blijft niets over en toch behouden. Maar je hebt niets om hem aan te bieden. Zou dat niet schade lijden aan je ziel zijn? Dat is precies wat de tekst zegt daar. Dat zo iemand als schade... Ik had zo graag iets aan u willen geven, Heer Jezus, maar ik heb niks meer. Alles wat ik aandroeg, dat was bla bla... Dat waren mijn eigen verhaaltjes. Dat was de dienst die ik verrichtte voor u in uw naam. Maar ondertussen ging het om mijn eer en om mijn glorie. Het ging helemaal niet om u. Het ging om mezelf. Ik. En als dat anders is, krijg je daarvoor een kroon. En die kroon die ga je aan hem geven. Wat een dag zal dat zijn dat wij aan hem dat mogen geven wat hij in ons deed. Dat is een lied, een gezangvers, dat zegt wat een der uwen goeds bewerkte, het werd al door uw genade volbracht. Met andere woorden, wat je gedaan hebt, wat waarde heeft, dat is nog door hem gedaan. Dat heb je niet eens zelf gedaan. Je denkt het wel, maar dat is niet zo. Je kunt niet eens een vin verroeren. Eén klein virusje en ik ben aangepraat. Je kunt niks. Maar als er iets waardevols in jou is, zal de Heer je daarvoor belonen. En ik ben ervan overtuigd dat je daar straks staat in al de beloningen van hem. Niets achterhouden. Echt, de beloning is door hem uitbetaald. Hij gaat uitbetalen. Voordat je verder gaat, krijg je die beloning. Openbaar worden, zichtbaar worden voor de rechterstoel van Christus is niet een angstige aangelegenheid. Is een verlangend punt van, Heer, alsjeblieft. Dat wil je toch graag. Als je nu al denkt van, Heer, als er in mij iets is wat verhindert, wat u in de weg zou staan, laat het dan weggaan. Dat kun je nu al hebben. Echt intens verlangen dat negatieve dingen geen rol meer spelen. Maar dan een en al glorie voor hem. Wat een dag voor hem. Nou, dat zou vanavond nog kunnen gebeuren. We zouden, als we nu, nou ja, over enkele minuten vertrekken. Ik weet niet of er dan een toeter gaat of niet. Maar wat mij betreft gaat er een toeter. Maar we gaan dan weg. Opname van de gemeente. De bazuingeschal. We gaan naar hem. We worden thuis gehaald. En we krijgen die openbaarwording voor de rechterstoel van Christus. Hij, de Heer Jezus, is daar en betaalt uit. Loon. Nog een keer, niet omdat je zo goed geweest bent, kom je daar, maar omdat hij dat in jou gedaan heeft. Dus echt heel voorzichtig, maar ik wil zo duidelijk mogelijk zijn, u komt alleen maar daar door hem en om wat hij heeft gedaan. Niet omdat jij iets deed. En toch mag je een verlangen hebben om voor hem te leven. Ik ken een broeder die mij vaak een glaasje water aanreikt tijdens een dienst ergens. En die zegt er heel vaak bij, plusje voor mij. Als je iemand een beker koud water geeft, nou, hij bedoelt eigenlijk, ik doe het voor de Heer. Maar hij zegt het op deze wijze en we snappen het. Dat is mijn volgend punt, Matteüs 25. Ik heb met jullie gelezen over het scheiden van schapen en van bokken. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik vreselijk bang was vroeger. Dat komt misschien door de opvoeding, dat komt door de traditie waar je in staat, waar je in groeit. En die traditie zei, ja, je moet daar maar afwachten. Er komt een moment dat de schapen van de bokken gescheiden worden. Ja. En dan moet je maar afwachten hoe het uitvalt, hoe het rolt. En dat wordt nog heel vaak gezegd ook. En vandaag is dat ja, ook nog wel sterk aan de orde. Maar het gaat helemaal niet om mensen. Ik heb met je gelezen, Matteüs 25, en daar staat dat het om volkeren gaat. Nog een keer voor alle helderheid, maar dat staat in jouw vertaling ook hoor. Wanneer de Zoon des Mensen komen zal, zegt vers 31 van Matteüs 25. Vers 32 zegt, en voor hem zullen al de volken bijeengebracht worden. En hij zal ze, de volken, van elkaar scheiden, zoals de herder de schapen van de bokken scheidt. Zal ik het anders zeggen? U en ik maken ons grote zorgen over de houding van de politiek van de hele wereld ten aanzien van Israël. En we vragen ons af, hoe kan dat nu dat Nederland, die zo pro-Israël was, nu bijna aan het wegzakken is en pro-Palestijnen is? Hoe kan het nu dat hier in Nederland de discussie oplaait van kun je nu wel investeren in bedrijven van goede naam overigens, maar die op de Westbank de euvele moed hadden om daar een bedrijfje te bouwen, om daar nog iets voor te doen, geen bank meer, niks meer. Die producten neem je niet meer af en er zijn supermarkten die de producten van de Westbank die daar vandaan komen, tenminste als ze van Israëlische afkomst zijn, niet meer verkopen. En die supermarkten zijn ook in Dinxperlo. En dat gaat steeds verder. Dat gaat maar door. Het is alsof de opkraaiende terminologie, taal van mevrouw Duisenberg en meneer Van Acht ook hier langzaam maar zeker zijn doorgedrongen. U dacht vroeger, nou er zijn er maar twee Daar maken we ons niet druk om. Dat zal zo'n vaart niet lopen. Nou, dat weet u inmiddels. Dat heeft een enorme vaart gekregen. En we zitten daar middenin. En u zegt de Bijbel, moest luisteren, er komt een moment dat de Heer Jezus zal zitten en dat hij die volkeren voor zich plaatst. Wanneer is dat? Nou, dat is als hij komt. Dus wij gaan vanavond weg. Stel even. En we gaan naar hem. We zijn bij hem. We gaan naar het huis van de Vader. We zullen daar buitengewone dingen zien en meemaken wat de Heer Jezus allemaal heeft gedaan. De bruiloft van het Lam vindt plaats in de hemel. We hebben schitterende vooruitzichten. In diezelfde tijd is het echt waardeloos hier op aarde. Heel moeilijk. Heel zwaar. Want de mens der wetteloosheid openbaart zich. En ze gaan hier tekeer. Dat wil je niet weten. En ze hebben maar één verlangen. En dat is voor eens en voor altijd Jeruzalem de Middellandse Zee induwen. En het volk van de Joden in één keer. Maar ook in één klap uit te roeien. Dat wat die Haman, de Jodenhater in het boek Esther, al van plan was. Dat gaat gebeuren. Was een man uit Iran notabene toen. Nou, je hoort het nu weer, dezelfde taal. En die haat die gaat zich verzamelen. En ze gaan met z'n allen optrekken naar het land. Nederland doet ook mee. Vroeger dacht ik, dat kan niet. Je kunt al die legers van al die landen nooit in één land proppen. Nou, met een contingent van Nederland heb je dus een soort vertegenwoordiging daar van Nederland. Van alle volkeren. Ze zijn het er allemaal mee eens. En daar zitten ze dan, onze soldaten. Of het er nu 20 zijn uit Nederland of 200, dat laat ik nu los. Maar ze zitten er wel. Hun materieel ligt bij de berg Megiddo, Harmageddon. Daar hebben ze hun jeep gestald, zal ik maar zeggen, hun vliegtuigjes. En hun zware spullen. En ze gaan optrekken naar Jeruzalem. En daar bij Jeruzalem, vanaf de Olijfberg gezien, is een dal. Dat wordt het dal van Jozefat genoemd, het Kidron-dal. Tussen Jeruzalem en de Olijfberg. Daar gebeurt het. Dat wordt in de Bijbel de dal van de beslissing genoemd. Daar gaat het gebeuren. Daar gaan ze een finale slag voorbereiden. En nu er één keer tegenaan. En dan ook niet meer over zeuren. Weg zijn ze. Eindelijk zijn we van dat spul af. Waarom nu die immense haat tegen Israël? Waarom? Omdat daar de Heer Jezus uit gekomen is. En de duivel wil één ding. Heel helder. Dat moet echt weg. Dat mag niet meer genoemd. Dat is zijn haat. Zouden die Joden nu gehaat worden omdat ze slimmer zijn dan anderen? Als het om medische dingen gaat of om, laten we zeggen, elektronische dingen gaan. Zouden ze gehaat zijn omdat ze juweliers waren? Zouden ze gehaat zijn omdat ze een zwarte hoed hebben? Nou, dan kunnen ze in de zware kerken van de gereformeerde orde ook wel flink scoren. Als je dat zou willen, dat is het niet. Dat is het per se niet. Er is een hele andere haat onderliggend en dat is de Heer Jezus. Gods plan met dat volk. Dat willen ze niet. En ze komen allemaal daar in Jeruzalem bij elkaar. Bij Jeruzalem en het wordt erop of eronder. En als het echt zo spannend is dat iedereen denkt en nu is Israël verdwenen. Nu is het eens en voor altijd over en uit. Dan komt de Heer Jezus op dat moment. Als de nood het hoogst is, spreekwoord van ons, is de redding nabij. Komt daar vandaan. Dan komt de Heer Jezus. Waar staat zijn voeten? Staat op de Olijfberg. En al die volkeren zijn op dat moment in Jeruzalem. Dus wat hier staat is niet zo ver weg. Ze zijn er al, die volkeren. Ze zijn er allemaal. Alle volkeren worden gedwongen om die lastige steen te tillen. Zacharia 12. Ze worden gedwongen om de steen Israël te tillen. En die hem tillen zullen zich deerlijk verwonden. Dat zegt de Bijbel. Ze zijn daar. En ze krijgen daarmee te maken. En dan zal daar een rechtszitting plaatsvinden. Vlak voor het duizendjarig rijk begint. Wie zou dan daar doorheen komen? Wie zijn het dan die dat volk een beker koud water te drinken gaven? Wie zijn het dan die dat volk in de gevangenis opzochten? Of dat volk gingen kleden? Of dat volk gingen helpen hun wonden te verzorgen? Wie zijn het dan? Toen ik hierheen reed, toen dacht ik, op dit moment ken ik maar één volk die misschien het meest pro-Israël is. Op dit moment. Hoe raar u het ook vindt en hoe paradoxaal het ook klinkt, dat is datzelfde volk die in de Tweede Wereldoorlog de Holocaust ontketende. Nu. Israël heeft geen grotere vriend dan Duitsland op dit moment. Dat is heel merkwaardig. Je zou zeggen, dit kan niet. Dit is te gek voor woorden, want die hebben dit gedaan. Ja, dat klopt. Daar zal de Heer maar met hen over praten. Ga ik dat goed praten? Nee, natuurlijk niet. Maar nu, het gaat erom wat ze op dat moment doen. Wie zijn het dan? Zou het Nederland zijn? Ik ben bang dat Nederland zakt voor het examen. Maar de Heer Jezus oordeelt. En scheidt ze van elkaar zoals een herder de schapen van de bokken scheidt. En die schapen, die gaan in de vreugde van de Heer. Die gaan in het duizendjarige vrederijk, weet je wel. Dus die gaan een bijzondere rol vervullen in het duizendjarige vrederijk. Gaan met hem zegen verspreiden. Die gaan met hem heersen. Die gaan met hem dienen. En die anderen, die worden op dat moment geoordeeld. En er worden, voor zover ik het zie, en volgens het boek Ezechiël, duizenden miljoenen omgebracht dan. Door zijn verschijning, zijn heerlijkheid, zijn grootheid. Er gebeurt echt enorm veel desastreuze situaties. Dan. Volkeren. Dat is niet de individuele gelovige. U hoeft niet bang te zijn of u een schaap of een bok bent. Als u gelooft in de Heer Jezus, bent u geen bok van de goede herder. Begrijpen u die taal? U bent een schaap van de goede herder. Hij is degene die u leidt en die u opzocht toen u verdwaald was. En die u op zijn schouders legde en u terugbracht en die u die zegen gaf. U Heer Jezus, hebt het gedaan. Dan de andere rechtszitting die nog komt. Dat is Openbaring 20, dat las ik met u. Daar staan de doden. En die komen nu uit het dodenrijk. Nou, zeg maar de rijke man uit de geschiedenis van de arme Lazarus. Weet u wel, u kent het wel. Lucas heeft dat verteld. En de Heer Jezus is dit gaan zeggen. Niet omdat het een gelijkenis is. Dat is geen gelijkenis. Dus als de Heer Jezus een gelijkenis vertelt, noemt hij geen naam. Hier wordt Lazarus genoemd. Die ligt in de schoot van Abraham. Die rijke man die is in een plaats van pijn. Nu al een paar jaar terug. En nog steeds. Hij is zo bezorgd dat hij over zijn broers praat. Dan komt het moment dat al die doden, het hele dodenrijk, voor de Heer Jezus staat. Al die doden. En ze hebben geen leven uit God. Ze staan niet met hun naam in het boek des levens. Afschuwelijk. En ze worden beoordeeld op grond van hun werken. Hun positie is dood. Hun werken zullen ook daar genoemd worden. Wat hebben ze gedaan? Ik probeer het. Ik weet niet of Pilatus zich ooit heeft bekeerd omdat zijn vrouw toch zei dat je met je vingers van die rechtvaardigen moest afblijven. Zo heeft de vrouw van Pilatus gezegd. Ik heb om hem veel geleden in een droom. Bemoei je er niet mee. Blijf er af. Ik weet niet of Pilatus zich daarna bekeerd heeft. Ik denk dat Nicodemus, de koning van Babel, Nebukadnezar, die heeft toch gezegd, merkwaardig genoeg, dat hij ging geloven in de God in wiens hand zijn adem was. Maar stel nu eens dat deze twee, een representant van het Romeinse Rijk en een representant van het Babylonische Rijk, maar de ene heeft zich waarschijnlijk tot God gekeerd. Ik laat het los, want ik weet niet, ik ken de boekhouding van de Heere God niet. Ik weet wel dat als Pilatus zich niet heeft bekeerd, dat hij daar voor hem zal staan. En op datzelfde moment weet hij heel scherp, haar en haarscherp, nu zijn de rollen omgedraaid. Toen stond hij voor mij en toen zei Pilatus, weet u niet dat ik macht heb om u los te laten en macht heb om u te geestelen? Weet je wat, toen, zo heeft hij gesproken. En dan weet Pilatus, daar staan de doden. En daarna de hel. Bereid voor de duivel en voor zijn engelen. En dan komen ze. Er wordt wel eens gezegd dat Jezus een soort evangelisatiedienst in de hel zou hebben gehouden. Dat is niet voor de mensen die pas in de hel komen. Aan het eind pas daar. Er zit helemaal niemand nog in de hel. Nu nog niet. Straks wel. Die doden. En die weten ook dat ze het niet anders verdiend hebben dan dat. Ze zeggen nog dat God rechtvaardig is, dat hij een rechtvaardig vonnis velt. Paulus noemt dat, wij dan wetende de schrik van de Heere overredende mensen, laat u met God verzoenen. Doe er wat aan. Als je nu weet dat misschien je eigen zus op weg is naar die troonzitting, naar die rechtzitting voor de grote witte troon. Als ze zich niet bekeert, komt ze daar. Als ze zich wel bekeert, komt ze daar nooit. Als je dat nu weet, zou je dat niet met nog meer ijver proberen om die mensen te vertellen van de Heer Jezus? Zou dat niet een gigantische motivatie zijn om nu te vertellen van geloof in de Heer Jezus? Geloof het toch, geloof het toch. Neem het aan. En daarom dat niet is Jezus uw redder of uw rechter. Hij wil nu nog je redder zijn, maar hij zal daar zitten. Dat is de Heer Jezus. Hij zit daar. De doden staan daar. We hebben nu al die rechtszittingen gehad. De doden, geen leven uit God. De volkeren, die hebben niet juist gehandeld met Gods volk. De individuele gelovigen voor de rechterstoel van Christus. En toen u tot bekering kwam al, toen bent u al een brandhout uit het vuur gerukt geworden. Toen al. En misschien moet je dat herhalen elke dag. Al met al, de Heer Jezus is de rechter. Het oordeel is aan de mensenzoon gegeven. God oordeelt niet, dat heeft hij aan de zoon des mensen gegeven. Hij zal het doen. Hij zit daar, de Heer Jezus. Ik ben blij met de Heer Jezus. Ik ben niet blij met die rechtzittingen. Ik ben niet blij met wat er allemaal nog gaat gebeuren. Maar ik ben blij met de Heer Jezus. En iedereen hier zou ik willen oproepen om echt in je hart. Het hoeft helemaal niet met handopsteking of met naar voren lopen gepaard gegaan te gaan. Maar om te zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u zo bent. Dat u zo'n geweldige, liefdevolle herder bent. Een redder bent die niet wil dat ze verloren gaan. Maar je moet wel willen. Maar ook mensen om ons heen. Als je dit ziet, dan ga je toch denk ik iets meer vertellen over de Heer Jezus. Waarom zou je die mensen dan niet aansporen? Ja, ze lachen dan uit misschien. Ja, dat doen ze. Dat hebben ze al 20 jaar, al 200 jaar, al 2000 jaar gedaan. Dat blijft al een poos zo. Dat gaat niet meer over. Maar is dat een reden om te stoppen? Of wordt het niet hoog tijd dat we durven zeggen, Heer Jezus, we willen voor u gaan. Het gaat om zielen. Het gaat niet om onze club, om onze naam, ook niet om onze groei of de groei van de gemeente. Het gaat om u. Het gaat om uw glorie, om uw eer. En om het heil van deze mensen. De Heere zegene ons. Amen. Vader, dank u wel dat u ons zo ziet. Bij elkaar in deze ruimte. Dank u wel dat we over dat laatste oordeel hebben mogen spreken. Over die grote witte troon waar de doden staan. En beoordeeld worden naar wat ze gedaan hebben. En hun vonnis is eenduidig. De poel van vuur. De tweede dood. De hel. Afschuwelijk. Wat we van lezen, van een hel lezen, is al erg. En ook wij kennen de uitdrukking. Het lijkt wel een hel. Bij oorlog of bij ruzie. We willen nu zo bidden. Vader, laat de Heer Jezus in ons hart, in ons leven, alle eer krijgen. En dat het om hem mag gaan. En dat zijn glorie voorop staat. Dat we elke dag opnieuw danken voor het feit dat we een brandhout uit het vuur gerukt zijn. Dat we voor hem mogen leven. Dat we hem mogen dienen. Dat we voor hem zullen staan. dat we hem een kroon zullen mogen geven van die dingen die we misschien al lang vergeten zijn, maar die toch opgeschreven zijn in de hemel en die dan toch weer boven komen. Dank u wel dat we de Heer Jezus dan zullen eren met onze kronen, nu mogen eren met liederen, met gebeden, de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. We mogen hem nu groot maken, hem prijzen voor alles wat hij heeft gedaan. Vader, dank u voor de Heer Jezus. Dank u ook voor uw plan met hem. Hij gaat schitteren. Hij gaat de eerste zijn, de allerhoogste zijn. Hij wordt aan alle kanten geprezen. Dank u wel dat elke knie voor hem buigt en elke tong belijdt dat hij Heer is. Dank u wel voor die toekomst. Amen.